Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 441 van de Russische oorlog in Oekraïne. Ik ben Mark en de komende weken neem ik even de honneurs hier waar. Hugo is druk met andere zaken, het theater en een boek. Connor is ook druk. Dus de komende maand dan tref je mij in je podcast app op maandag tot en met donderdag. En op vrijdag gooi je natuurlijk gewoon Hugo samen met Boekenstein en de Wijk. Ook vandaag, hoewel Rob de Wijk die zit vandaag ergens in Noorwegen. We gaan straks contact zoeken met hem. Arend Jan, jij bent hier nu. Goeiedag.
Ik ben er. Ik zit op een post.
En we hebben heel veel te bespreken.
Ja.
Bijvoorbeeld, misschien moeten we beginnen met nog even terug te kijken naar de parade van gisteren. Met ja, die ene tank.
Ja, dat moeten we toch wel eventjes doen. Want
ja, precies. Ik hoorde lachen in je stem ook al.
Ja, maar het is ook de ontzettend belangrijke parade. Het is dus de overwinning van de Russen op het Hitlerregime, op de nazi's. Je weet dat ze ook ontzettend belangrijk nu voor de oorlog in de Oekraïne. Want die wordt ook geportretteerd als een strijd tegen de nazi's. Slaat helemaal nergens op, maar dat doet Poetin wel. Nou, normaal gesproken is dat een parade van enige omvang. En nu was het een soort uitgeklede versie. Kennelijk is het zo, we weten dat niet zeker, maar kennelijk is het zo dat de Russen bang waren voor aanslagen. Door die gekke twee drones, weet je wel, die bij het Kremlin. Je kan niks meer vertrouwen. Dus het was echt een uitgedunde versie. Iemand zei zelfs van, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n uitgedunde versie gezien. Hè? En wat ik wel heel geestig vond, er was dus één tank maar. En dat was ook nog een tank uit 1944. En er werd een interview met een man, herinner ik me, die zei van, ja, die tanks die moet je wel erg goed onderhouden, want heel vaak doen ze het niet.
Ja, al die anderen, die staan inmiddels allemaal in Oekraïne.
Ja, die staan in de Oekraïne, maar die zijn kennelijk ook niet zo vreselijk, erg onderhoudsgevoelig, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, het risico is wel dat we nu heel lacherig gaan doen over Rusland, van haha, ze hebben zelfs geen tanks meer. Ondertussen voeren ze natuurlijk nog wel gewoon de oorlog en hebben ze nog een flink stuk van Oekraïne in handen.
Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. En de ellende is natuurlijk, ze hebben nog heel veel domme bommen. En ze hebben ook nog heel veel mensen. Hè? Dus ze kunnen ook als het leger corrupt is, dan kunnen ze nog steeds hele akelige dingen doen. Hoewel we in deze podcast ook een paar lichtpuntjes gaan benoemen.
Nou, zullen we daar meteen naar doorgaan? Ja, dat het af en toe goed uitpakt met de kruisraketten bijvoorbeeld.
Ja, dus gisteren was er die kruisrakettenregen op Kiev. Hè. Nou, geen enkele daarvan heeft een doel geraakt. En 18 zijn neergeschoten. Dat is toch wel heel goed nieuws hoor. En 7 andere kruisraketten gingen naar andere gebieden in de Oekraïne. En de meeste daarvan werden dus ook onderschept is het Nederlandse woord. Hè. Intercepted, onderschept. En dat is heel mooi. En het verhaaltje wordt nog mooier. Omdat dus die Kinzhal-raket, weet je wel, van enige tijd geleden, van een paar dagen.
Hele snelle, hypersonische.
Ja, dat gaat dus sneller dan het geluid. En het doel is natuurlijk dat je dan dat de luchtafweer daar geen greep op geeft, omdat het gewoon te snel gaat. Maar vandaag is de bevestiging dat die Patriots die daar zijn, die zijn erin geslaagd om een Kinzhal-raket. Dus zeg maar een opgevoerde Iskander is dat. Het is niet echt supersonisch, maar het is wel beren snel. Het is wel supersonisch, maar het is niet een echte klassieke supersonische raket. Het is meer opgepimpte Iskander. Maar goed, Patriot heeft hij dus neergehaald. En Oekraïne wil niet zeggen of dat dus een Nederlandse Patriot was of een Amerikaanse. Maar de nationalisten mij, die droomt ervan dat het een Nederlander Nederlandse Patriot was. Hè?
Voor die raket maakt het natuurlijk niet uit. Maar, maar hier merk je wel de bijdrage van Nederland in de oorlog.
Ja, er zat dan trouwens een prachtig stuk in de New York Times. Dan gaan ze naar de Nationale Veiligheidsraad in Kiev van Oekraïne. En het hoofd daarvan is Oleksis Danilov. En die heeft een enorm scherm voor zich. Daar heb ik een foto van in die krant. En dan zie je dus hoe ongelooflijk veel Russische raketaanvallen er zijn geweest. En bijna overal in de Oekraïne. Oekraïne is 2 keer zo groot als Italië, moet je bedenken. En als je dan in staat bent om bijna overal toe te slaan, dan is dat toch wel heel erg bijzonder, vind je niet?
Nou, en als je dan ziet hoe weinig ze daarmee bereiken.
Ja, dat is toch...
Dat telt dan op hoe indrukwekkend het is wat ze gedaan hebben.
Ja, dat ze dus echt onderschept worden tegenwoordig. En ook dat ze dus die elektriciteitsnetwerk niet hebben kunnen uitschakelen. Het is werkelijk een wonder. En die man die verspreekt zich, of als hij doet het misschien wel expres, die Oleksis daar. Die zegt van ja, de Russen zeggen nu, je moet evacueren uit de frontlijn. Hè, want er komt een Oekraïense aanval aan. En hij zegt nou, ik zou ook maar vooral van de Krim evacueren, want die brug staat nu nog overeind. Maar straks misschien niet meer. Hè? Dus hij verklapt een beetje dat ze een aanval daarop plannen, maar dat kan natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre zijn.
Ja, het kan ook intimidatie zijn. Maar ja, nou, ze hebben natuurlijk al een keer geprobeerd om die brug op te blazen. Dat bleek nog best moeilijk, want die brug stond er eigenlijk nog gewoon.
Ja, maar ze hadden toch wel spectaculair. Want ze hadden dus die treinrails of zo hadden ze te pakken.
Ja, zeker.
En ze konden nog wel vrachtwagentjes, konden geloof ik, rijden. Ik vond het toch wel heel ongelooflijk wat er allemaal gebeurde. Maar goed.
Ja, maar goed, daar put je hoop uit. Uit dit soort, het neerhalen van kruisraketten en die hypersonische.
En waar ik ook hoop uit put is nieuws uit Bachmoed. We praten nu al 9 maanden, Mark, over Bachmoed. 9 maanden.
Hè? En elke keer is het verhaal, binnenkort valt Bachmoed.
En binnenkort valt Bachmoed, dat is het verhaal. Nou, wat is er nu gebeurd? Net nieuws binnengekomen. Oekraïne heeft een aanval gedaan achter de frontlinies. En ze hebben gebruik gemaakt van een pelotonrotatie. Elke peloton zit ongeveer 100 soldaten in meestal. En ze hebben daarbij de zwakke punt gevonden. En ze hebben daar 2 pelotons helemaal uitgeschakeld. En ook hun verkenningsteams. Prigozhin bevestigt dit, dat Oekraïne heeft gewoon 3 vierkante, of zeg maar 4 vierkante kilometer, misschien wel 5, gepakt.
Ja, de baas van de Wagner Groep.
Ja, en Prigozhin staat dus weer te schreeuwen in zo'n video, dat hij toch onvoldoende munitie heeft. Maar hij zegt nu ook van, ja, dat 62e brigade van Rusland, die heeft zijn positie verlaten. Eigenlijk zegt hij dat ze dus gevlucht zijn. En ik moet je zeggen, dit is natuurlijk voor Rusland echt een ramp. Hè? Ze hebben er alles aan gedaan om Bachmoed te krijgen. Ze zijn heel ver gekomen. Vervolgens krijg je die hysterie van Prigozhin. En nu pakt Oekraïne gewoon een stuk terug. En waarom? Omdat ze weer zo ongelooflijk handig bezig zijn achter die frontlinies om dingen uit te schakelen. Ik vind het echt ongelooflijk. Vind je niet?
Nou, het is iets, je zou denken, Bachmoed had wel een keer moeten vallen. En het feit dat niet gebeurt, op de een of andere reden krijg je daar toch de verwachting dat het misschien dan wel terugveroverd kan worden.
Ja,
was het in de afgelopen maanden steeds het bericht, nou ja, het gaat 10 meter per dag of zo. En dan duurt de stad natuurlijk heel lang voor je het hebt.
Tja, Amerika heeft vandaag ook aangekondigd dat ze nog meer militaire steun gaan geven. Bestaande uit munitie, hebben ze heel erg nodig. Spullen voor de luchtverdediging, raketten. Hè? Maar ook de satellietinformatie van Starlink, daar moet je voor betalen. Hè? Want Musk is een beetje gierig.
Ja, die gaf dat eerst gratis. En op een gegeven moment zei hij, ik wil toch graag betaald krijgen.
Ja, en dat gaan kennelijk dus nu de Amerikanen betalen. 1,2 miljard militaire steun. Ik ben even gaan opzoeken hoeveel dat nou eigenlijk is. Hè? In totaal hebben de Amerikanen nu sinds het begin van de oorlog 37,6 miljard gegeven. Duitsland heeft 14,2 miljard gegeven.
Dat is ongeveer de helft.
Ja, dat is ongeveer iets minder. Weet je hoeveel Frankrijk gegeven heeft?
Nou, van Frankrijk staat niet bekend dat ze heel erg royaal geweest zijn. Nee, vertel.
4 miljard.
Dat is dus heel andere woorden.
Ja, dus met andere woorden, Duitsland geeft dus verreweg het meeste van Europa. Maar het is natuurlijk wel zo dat Amerika heel veel geeft. Hè? Dat is volstrekt duidelijk. De EU als zodanige, die geeft iets van 20 miljard of zo. Nou, andere landen doen daar ook aan mee. Hè? Maar Amerika doet dus nog wel veel meer. Hè?
Wat doet Nederland? Weet je dat? Heb je dat paraat?
Ja, volgens mij een dikke miljard. Misschien wel 1,2 Nederland doet veel en Ollokan doet ook ontzettend haar best. En Nederland is ook bezig. Hè? Veel mensen, veel experts zeggen, ze hebben F-16's nodig, want ze moeten, anders gaat het niet goed, anders komen ze vast te zitten. En Nederland trekt die kar met name ook binnen Europa, maar ook met Amerika. F-16's zijn Amerikaanse vliegtuigen. Amerika moet daar goedkeuring voor geven. En Amerika vindt dat toch moeilijk, want die is bang voor escalatie. Hè? Maar Nederland probeert dat dus een beetje los te trekken. Of dat lukt, weten we niet.
Op een goed moment komt die mededeling vanzelf.
Ja, zo gaat dat dan. Oh, ja. Dan moeten we over de graandeal nog even wat zeggen. Vind je niet?
Ja, de graandeal, daar moeten we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst al je optimisme, want dat graan, nou, dat weet ik, dat kan alle kanten op gaan nog. Maar tussen al je optimisme is natuurlijk ook wel weer gisteren voor de 17e keer een journalist gedood in Oekraïne.
Ja,
dat ga ik ook even benoemen.
Ja, dat moeten we echt doen. Dat is dus een Franse journalist van Agence France Presse. Hè? Gedood door een Grad-raket, weet je, zo'n kraatorgel. In Oost-Oekraïne bij het plaatsje Chassis-Jaar. Dat is dus de 17e journalist sinds 2022. Hè? En dit gebeurt dus 2 weken na de, zeg maar het overlijden van een Oekraïnse journalist en ook een Italiaanse journalist in Gerson. Hè? Dus met andere woorden, de jongens die daar oorlogscorrespondent zijn. Hè?
Ja, dat is geen risicoloos bestaan.
Ik luister naar de podcast van Floris Akkermans bij de NRC. Die jongen loopt ook in loopgraven rond. Hè?
Ja.
Dat kan dus ook verkeerd aflopen.
Ja. Niet aan denken. Zo'n aardige man, die Floris.
Zeker.
Maar jij wou het over graan hebben. De afgelopen dagen was er helemaal geen export vanuit Oekraïne. Want Rusland werkte niet mee aan de controles die afgesproken zijn in de deal. En als er niet gecontroleerd wordt, kan het niet langs Turkije. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, dus vandaag zijn Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties bijeen in Istanbul. 2 dagen lang overleg. Nou, Rusland dreigt zich terug te trekken uit die graandeal. Hè. De deadline is 18 mei. En ze zijn bereid om die deal te handhaven als ze willen dan dat de agrarische Russische bank, de Agricultural Bank, dat die weer op SWIFT wordt aangesloten. Dat er geen beperkingen zijn op die maritieme verzekeringen. Dat ze ook reserveonderdelen kunnen krijgen voor de landbouwmachines. Dat er een einde van de sancties komt op kunstmest.
Ze willen eigenlijk graan in ruil voor een einde aan de Russische sancties.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Het klinkt niet heel waarschijnlijk dat ze dat krijgen, denk je?
Dat denk ik eigenlijk ook niet. Ze willen herstel van die ammoniakpijplijn door de Oekraïne. Dus met andere woorden, ik denk dat dat niet gaat lukken. En dat is overigens dan heel slecht nieuws voor landen als Nigeria en Egypte en Indonesië. Maar ik denk niet dat ze dit zomaar gaan doen. En dat betekent, als je erover nadenkt, dat betekent dat die sancties daar, die gaan dus echt bijten. Als jij geen landbouwmachines in de lucht kan houden, dat is heel vervelend. Als dat platteland geen geld krijgt voor dat graan, dat lijkt me ook heel vervelend. Hè?
Het feit dat ze niet met die graandeal meer willen meewerken is eigenlijk wel een soort impliciet bewijs dat ze last hebben van onze sancties. Volgens mij was wel bij de deal die in juni of zo afgesloten was. Wanneer was dat in juni?
Ja.
Afgesproken dat ook de graanexport vanuit Rusland weer gestimuleerd zou gaan worden.
Ja.
En Rusland zegt daarvan, daar zien we niet zoveel van gebeuren.
Ja, en dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat ze die problemen met met SWIFT hebben. Hè? Dat je moet het betalen. En het probleem met de schepen, die kunnen niet verzekerd worden. Weet je wel?
Ja.
Dus dat leidt,
als er olie in zit.
Ja. Ja, maar ook dus als met graan, is het met Russisch graan durven ze het ook niet meer. Hè? Dat soort dingen spelen ook een rol.
Ja, dus daar heeft dan Rusland misschien nog wel een punt. Dat ze zeggen, jullie zouden ons graan gaan weer exporteren, maar gaan importeren. Ja. Maar we zien niet dat het gebeurt.
Wat Rusland gewoon probeert te doen, is gewoon die graanschepen inspectie op te houden. En dan uiteindelijk komt er dan een deal dat er ook wel weer wat Russische graan doorheen mag gaan. Ja. En het gaat allemaal over de ruggen van de derde wereld, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, en het heeft een paar dagen stilgelegen. Ik geloof wel dat inmiddels er weer graan vanuit Oekraïne wel geïnspecteerd wordt. Maar ja, dan nog over 8 dagen, een ruime week, dan loopt de deal af en dan stopt de export in elk geval voorlopig.
Ja. Maar al met al hebben we vandaag toch ook wel weer een beetje positief nieuws. Bachmoed had ik niet verwacht. Extra militaire steun van de Amerikanen. Die kruisraketten neergehaald. Een Kinzhal-raket neergehaald. Dit is dat slechter gekund. Vind je niet?
Dat is waar. Nou, nu je nog die Amerikanen nog even noemt. Want Amerika is natuurlijk ook enorme begrotingsproblemen op het ogenblik.
Ja.
Ruzie
ja.
tussen rechts en centrum. Gaat dat er nog doorheen spelen? Dat op een goed moment misschien gewoon geen geld in Amerika is. Omdat de regering, omdat de coalitiepartij, hoe heet dat? Omdat de politieke partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. En dat dan Oekraïne dan, ja, dan nu maar even tijdelijk geen munitie of geen wapens krijgt.
Kijk, het zijn dus lange termijn financiële afspraken met Oekraïne. Dat proberen de Republikeinen nu open te breken. Waardoor ze dus daar het als een hefboom kunnen gebruiken. Kijk, het is heel eng. Het speelt al veel langer in Amerika. Dat steeds tot op het laatste moment gaan de Republikeinen dan door. Of andersom. Hè. Ik vrees dat als je dus echt... En Janet Yellen praat er ook over. Als ze dus echt defaulten. Ja, dan krijg je een soort financiële meltdown. Hè. Ja. Dus ik hoop er maar. Ik hoop maar dat ze daar... Net zoals we de vorige keer op het laatste punt toch weer uitkomen. Het viel me op dat Kevin McCarthy heeft gezegd en Biden ook van dat ze weer een nieuwe afspraak hebben gemaakt om met elkaar te praten. En dat ze ook van plan zijn om eruit te komen. Dat soort berichten worden er nu gezegd.
Hoopvol bericht, Sarah-Jan.
Ja, maar weet je, wat het grote probleem is dit. Kevin McCarthy kon alleen maar een meerderheid krijgen om, zeg maar, leider van de Republikeinen te worden. Een soort fractievoorzitter zou je het kunnen noemen. Hè?
Ja.
Door allerlei concessies doen aan de lunatic fringe. Hè? Die heb je namelijk. Hè?
De extremisten zou je kunnen zeggen.
De extremisten. En één daarvan is bijvoorbeeld dat zijn voorzitterhamer kan zo worden ontnomen. Als hij dingen doet waarvan de meerderheid van de Republikeinen niet... leuk vinden. Hè?
Ja.
Dus het is de lunatic fringe is machtiger geworden. En zij zijn absoluut bereid om een financiële meltdown. Maar goed, dat is tot nu toe nog een minderheid. Hè? Dus laten we hopen dat het zover niet komt. Maar het blijft ongelooflijk. En wat ik helemaal erg vind is dat als ik de analyses vandaag lees over Trump, Mark. Die jongen gaat gewoon terugkomen. Omdat je... In de pols staat hij er heel comfortabel bij.
We begonnen zo opgewekt.
Ja, hier moet ik toch even... En ik moet er echt niet aan denken als dat gebeurt. Maar goed, je weet wat ik ook daarover denk.
Ik heb een vermoeden, ik kan het een beetje inkleuren. John, ik denk dat wij er nu voor vandaag zijn. Ik ga eens even kijken of ik contact kan maken met Rob. Ergens in het noorden van Europa.
Tot morgen, Mark.
Tot morgen, John.
Dan gaan we eens even kijken of we contact hebben met Rob de Wijk. Ben je daar, Rob?
Ja, ik ben er vanuit Oslo. Op weg naar het hoge noorden in Noorwegen, boven de Poolcirkel. Ik hou hier gesprekken, en dat is best interessant hoor, over de hele positie van Noorwegen. Maar ook feitelijk van de Scandinavische landen. In de eerste plaats natuurlijk in het zuiden van dit gebied. Dan praten we over... De zeegebieden ten noorden van Duitsland, de Baltische Zee. Hè, wat gebeurt daar? Maar eigenlijk hebben de gesprekken zich tot nu toe geconcentreerd op wat er gebeurt er in het hoge noorden. Nou, het hoge noorden, als je naar de kaart kijkt, boven de Poolcirkel, daar hebben de Russen een enorme basis. En dat heet het Kolaschiereiland. Heel erg belangrijk voor de Russische afschrikking onder zeeboten en alles wat aan zwaar materieel je kunt bedenken, dat zit daar. En nu is de grote vraag van, ja, wat gaat de NAVO daar nu doen? Nu er sprake is van een steeds assertiever Rusland. En we eigenlijk gaan in de richting van het afgrendelen van Rusland. En het oprichten van, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een nieuw ijzeren gordijn. Nou, dat is een hele interessante discussie. Want in ieder geval de Nooren, ja, die hebben daar gewoon toch twijfels bij of ze zo'n nieuw ijzeren gordijn zouden moeten oprichten. Omdat eigenlijk die relatie met de Russen in dat gebied best goed is geweest. En waarom zou je dat gaan veranderen? Nou ja, dat zijn discussies die we op dit ogenblik aan het voeren zijn. En ja, die ik maatloos boeiend vind, omdat ik aan het kijken ben van ja, hoe wordt nou die hele verdediging van eigenlijk van het uiterste noorden naar het uiterste zuiden van de NAVO ingericht. En dan moet je beginnen in het noorden en dat is bij Noorwegen.
Ja, en nu Finland al lid is van de NAVO en Zweden dat waarschijnlijk binnenkort ook gaat worden. Dat gaat voor Rusland heel veel veranderen, maar misschien verandert er voor ons ook wel iets?
Zeker, nee, voor ons verandert het ook. Want op het moment dat de routes via de Noordkaap steeds aantrekkelijker beginnen te worden, als dat ijs vrij gaat worden, er komt toegang tot de grote grondstoffenvoorraden die in dat gebied liggen. De Chinezen die steeds meer geïnteresseerd zijn in wat daar gebeurt. Ja, dus een grootmachtscompetitie die verschuift zich ook in de richting van de Poolgebieden. En dat raakt ons direct.
Wat gaan wij merken, praktisch?
Nou, dat wij vermoedelijk ook met militairen daar meer aanwezig moeten zijn en realiseren dat de mariniers die oefenen daar al decennia lang. Maar dat wordt nu op dit ogenblik geïntensiveerd en daar zijn natuurlijk de Nooren heel erg blij mee.
Nu in Noorwegen, maar dat zou dus ook in Zweden kunnen gaan gebeuren. Dat zal misschien ook in Finland erbij komen.
Dat zou maar zo kunnen. Dat hangt er dus helemaal vanaf welke afspraken worden gemaakt in de context van de NAVO. En hoe dat hele noordelijke gedeelte moet worden beschermd in het kader van de collectieve verdediging, de gezamenlijke verdediging van de NAVO. Die discussie begint nu te lopen. Ja, het is natuurlijk ook wel goed om nu te weten van hoe die landen daarin staan. Hoe staat Noorwegen daarin? Nou, die hebben op dit gebied nog wel wat meters te maken, is mijn inschatting. Niet dat ze dat al wel slecht doen en dat er niet over wordt nagedacht. Maar ja, het is hetzelfde probleem als wat we zien in heel Europa. We moeten in één klap moeten we ons gaan zorgen maken over nieuwe verdedigingsconcepten van de NAVO. Omdat Rusland gewoon veranderd is. Hè? Dus je kunt niet alleen maar de Russen op een blauwe of grijze ogen vertrouwen. Dat ze de grens niet oversteken. Want dat ze dat best wel kunnen gaan doen, heeft Oekraïne natuurlijk aangetoond. Dus dat Oekraïne is ook een enorme aanzwengel geweest voor de discussies over hoe ga je nu eigenlijk dat hoge noorden beschermen. En hoe zorg je er ook dan voor dat het niet helemaal uit de klauwen loopt als ook China zich ermee gaat bemoeien en de Russen bijvoorbeeld in staat zijn om die noordelijke vaarroutes op een of andere manier te gaan bedreigen.
Zijn dit ook de thema's die de agenda bepalen tijdens de NAVO-raad die bijeen is?
Nou, dat gaat niet. Dit wordt niet de topic, maar het is één van de topics als het gaat om de verdediging van de NAVO. Dan zal tijdens de NAVO-raad in veel nieuws. Dat is de NAVO-top in veel nieuws. Dat is eigenlijk daarna weer. Dat gebeurt in juli. Maar dit zijn allemaal besprekingen van de NAVO-raad. Ook in aanloop naar veel nieuws. Ja, dan is dit een van de onderwerpen. Maar het belangrijkste onderwerp is veel meer op dit ogenblik. Hoe gaan we de Baltische Staten beschermen? En als ik in het Hoge Noorden ben geweest, dan vlieg ik door naar Tallinn. Om daarover te praten. Dus dan kan ik daar weer over mededelen.
Ja.
Ja. Overigens, wel interessant, Mark, is dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken op dit ogenblik op bezoek is in Noorwegen. En dan denk je, ja, wat moet zo'n minister van zo'n enorm land nou in zo'n klein land doen? Nou ja, dan is de eerste vraag natuurlijk, waarom gaat überhaupt die minister naar Europa? Want hij praat met Frankrijk, hij praat met Duitsland en praat nu met Noorwegen. Ja, dat heeft echt alles te maken met het charme-offensief om ervoor te zorgen dat toch de relatie tussen China en Europa goed blijft. Want als dat niet het geval is, ja, dan schaadt dat China enorm, omdat Europa een gigantisch belangrijke handelspartner is voor China. En nu, ja, waarom dan Noorwegen? Ik heb dat vanochtend ook gevraagd op een van de ministeries. Ja, de Chinezen zijn bezig om na te denken over investeringen in infrastructuur. Ze zouden bijvoorbeeld wel treinen willen gaan verkopen aan Noorwegen. Ze zijn aan het nadenken over olie en gas en die kunnen worden gewonnen in dat hoge noorden waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. En dus je ziet ook dat ze ongelooflijk graag een vrijhandelsakkoord willen hebben met Noorwegen. Dat is ze geweigerd. Daar wordt al 10 jaar lang over gesproken, maar dat is geweigerd. En dat is eigenlijk dezelfde discussie als die we in de Europese Unie hebben. Ook daar werd gesproken over een vrijhandelsakkoord, maar ook dat is op dit ogenblik on hold gezet. Dus ja, dit heeft alles te maken ook met de Oekraïne-oorlog, omdat de Chinezen toch willen proberen om met Europa toch een werkbare relatie te onderhouden.
Maar je zegt een charme-offensief. Ja. Ik hoorde de laatste dagen juist de vertrouwde, dreigende taal vanuit China. Van als jullie sancties aan Chinese bedrijven gaan opleggen, die toch aan Oekraïne leveren, of toch aan Rusland leveren, in het kader van de Oekraïneoorlog zouden we Europa dat dan doen. Dan komen er ook hele stellige maatregelen vanuit China. Dat
zeker
wel niet als een charme-offensief.
Nee, maar het is wel een charme-offensief. Het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Dus je komt hier naartoe. Niet alleen maar om die boodschap uit te dragen, maar ook om de boodschap uit te dragen. We zijn handelspartners en we moeten met elkaar door één deur. Maar als jullie dat en dat gaan doen, dan zwaait er dit en dat.
Dus, een wortel in een stok.
Het een sluit het ander hier niet uit. Maar het moet toch in de eerste plaats wel worden gezien, vind ik, als een charme-offensief. Om ervoor te zorgen dat die relaties werkbaar blijven met Europa. En dat is wederzijds belang. De Chinezen weten dat. De Europeanen weten dat. En natuurlijk, het is altijd een dubbele boodschap. Hetzelfde geldt voor Europa, die altijd zegt van, aan de ene kant willen we goede relaties hebben met China, maar owee, als je aan de Oeigoeren komt, dan komen we aan de handelscontacten. Dus het is altijd in die internationale betrekking het een en het ander.
En dat China nu een charme-offensief onze richting uit doet, kunnen we dat nog gebruiken om China iets meer de Europese kant op te trekken en niet zo naast Rusland te laten staan?
Ja, ik denk dat dat een goed punt is. Het antwoord is nee, op dit ogenblik niet, want dat hangt helemaal af van wat Poetin wil. En Poetin wil op dit ogenblik geen bemiddeling hebben. Dus dan houdt het op. Dus er moet echt een punt komen in de strijd dat de beide partijen zeggen van oké, nu moeten we er even mee ophouden, nu een pauze inlassen. Dan zou je kunnen zien dat zowel Europa, Amerika, maar zeker ook China de stap naar voren kunnen gaan nemen. En met name China kan dan proberen te gaan bemiddelen, in ieder geval in de richting van het Kremlin.
Ik denk dat we er zijn voor vandaag, denk je niet?
Zo is het, denk ik ook.
Dankjewel en tot morgen. Nou ja, morgen ben jij geloof ik ergens ondergedoken, maar dan spreken we
aan het als het me lukt, kom ik erin. Maar als het me niet lukt, dan moet je het maar niet kwalijk nemen, want ik zit boven de bolcirkel.
Ja, precies.
Dank je.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.